Namens de Kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Vanmiddag begint de dienst om 16:30, dus niet op de gebruikelijke tijd van 16:00, maar 16:30. Vanmiddag is er om 15:00 een begrafenis op de graafplaats hier naast het podium. En dat leidt tot extra gebruik van het parkeerterrein. En ieder die daartoe in de gelegenheid is, wordt om die reden verzocht zoveel als mogelijk met de fiets of lopend naar de kerk te komen. Namens de gemeente, burgerlijke gemeente Renswoude, zal er ook hulp aanwezig zijn met het verkeer in goede banen te leiden. Wel gemeente, laten we geen aanstoot geven en de aanwijzingen ook opvolgen. Collecten zijn vandaag voor de kerk, het zijn twee rondgangen. Bij de uitgang is de opbrengst van de bussen bestemd voor de stichting Kom Over en Help. Dit, zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze middagdienst voort met het zingen van Psalm 67 en daarvan vers 1. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed, als ook vers 3. De volken zullen Heere u loven, o Heere, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. Psalm 67, vers 1 en 3. Thank you. lezen uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 15, vers 21 tot en met 39. Matthäus 15, vers 21 tot en met 39. In antwoord op de lezing van de schrift zingen we Psalm 105, vers 22. En wij beleiden daarna de troost van Gods voorzienigheid met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Dus zondag 10 van de Heidelberger Catechismus beleiden wij na het zingen van Psalm 105, vers 22. Maar lezen wij nu eerst samen uit Gods woord, Matthäus 15, vanaf vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, die uit de landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zei: Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun heer. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus. En hij genaste zelf. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkte de God Israëls. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. Ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem: Van waar zullen wij zoveel brood in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote scharen zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Ze zeiden: 7 en weinig visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen, en als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd. En zij namen op het overschot van de brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip en kwam in de landpalen van Magdala. Tot zover de lezing van de schrift.
Thank you.
Laten we ons vertroosten door het belijden van zondag 10. Belijden van Gods voorzienigheid. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Door welke hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laat ons bidden. Het is ook een blijk, Heren, van uw voorzienigheid dat we in deze woensdagmorgen, aan het begin van dit seizoen, samen mogen komen rondom uw woord. We hebben van u een plaats gekregen. Plaats om samen te komen. Plek om ook samen te naderen tot voor uw aangezicht in de weg van het gebed. Mogelijkheid om hier ook de psalmen op de mond, op de lippen te nemen en die op te heffen tot u. En ook zo, ook in deze plaats, getuigenis te geven in het aanroepen van uw naam in het midden van deze samenleving. Ik heb ook ootmoedig dank daarvoor dat u ons dit vergunt, ook deze plek. Ik heb ook ootmoedig dank, Heren, dat we in de weg van uw voorzienigheid ook in alle rust en vrijheid samen mogen komen rondom de schriften, dat dat mogelijk is. Dat ook op deze dag zo de dienst verstoord zal worden, we een beroep kunnen doen, ook op de plaatselijke overheid. En dat ook met het oog op de middag, Heren, wanneer hier dichtbij ook een samenkomst, een rouwsamenkomst zal plaatsvinden, die gevolgd zal worden door een begrafenis, ook de medewerking van de plaatselijke overheid hebben toegezegd gekregen, zodat ook ons samenkomen rondom uw woord in alle orde en rust mag verlopen. Wat een wonder in het licht van wat er in deze wereld allemaal plaatsvindt. Meerderheid van uw kerk wordt vervolgd, verdrukt, achtergesteld, gediscrimineerd, gehaat, opgesloten in gevangenissen, veroordeeld tot lange straffen en in sommige gevallen ook tot de doodstraf. Wat onderscheidt ons van hen? We dragen hen op aan u met het gebed of u in de weg van uw voorzienigheid en ook wilt vertroosten met uw nabijheid, betrokkenheid, waarin in bijzonder ook uw bewaring en bescherming in moeilijke, verdrietige en soms ook onmogelijke situaties. We komen samen aan het begin van dit seizoen, Heren, om uw zegen af te bidden voor het seizoen dat voor ons ligt. Heel concreet ook met het oog op ons dagelijks eten. We bidden u daarom voor alle die ook vanuit de gemeente betrokken zijn bij het werk in de agrarische sector. Wilt u met hen zijn, ook als zij aan het begin van een nieuw seizoen staan. Het zij een seizoen van zaaien en als u het geeft, ook geeft verzorgen van de akkers, van de landerijen en onder uw zegen ook in afwachting van uw gunst, als u het schenkt ook in het najaar van het binnenhalen van de oogst. We bidden om uw zegen over het vele werk dat daarin ook gebeuren mag. Maar heel in het bijzonder, Heren, of u in deze tijden van onzekerheid, wat op dit moment ook de agrarische sector in ons land beheerst, verlamt en frustreert, of u ook met hen wilt zijn, met de gezinnen onder ons, met de gezinnen in het midden van deze regio, dat juist ook met alle problematiek die hier speelt, zo vaak ook onder het vergrootglas ligt, ook van de politiek Den Haag. We bidden voor gezinnen die op dit moment ook beheerst worden door onzekerheid en ook angst als het gaat om het voortbestaan van het bedrijf. We bidden voor jonge mensen in het midden van onze gemeente die in hart en nieren zich geroepen weten om ook boer of boerin te zijn en hun krachten en talenten in willen zetten, ook in de agrarische sector, maar die tegelijkertijd van alle kanten ook belemmerd en het soms ook onmogelijk wordt gemaakt om hun verlangens ook om te kunnen zetten in realiteit. Wij dragen hen op aan u met het gebed. Of u met hen wilt zijn, of u ook wegen wilt banen en deuren wilt openen, waardoor ook zij het bedrijf van de familie of hun eigen bedrijf kunnen opzetten en voortzetten. We bidden om uw zegen, Heere, voor het vele werk dat gebeuren mag in het midden van de samenleving. Wees met alle die daarbij betrokken zijn. Geeft u hen kracht, liefde, wijsheid. Zegent u talenten die u aan hen hebt geschonken. Het zij dat zij hun werk mogen verrichten in de dienstverlening, in de publieke sector, in de zorg, bij justitie, defensie of op een andere plek in het onderwijs. Heere, wilt u hen nabij zijn en kracht en wijsheid verlenen. Wees ook met hen die voortijdig uitgeschakeld zijn of die niet meer volledig kunnen werken vanwege gezondheidsproblemen of om een andere reden. Die met dubbele gevoelens ook vandaag zijn samengekomen met ons rondom uw woord op deze biddag voor gewas en arbeid. Waarin aan de ene kant het verlangen leeft om ook deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces en tegelijkertijd ook soms het verdriet en de pijn leeft dat dat niet meer volledig kan. Wees gij hen nabij. Geef dat deze dag ook voor hen tot rijke zegen mag zijn. En dat u met hen wilt zijn ook in het seizoen dat voor ons ligt. Wees met onze kinderen en jonge mensen. Op school, de studie. We willen heel in het bijzonder, Heere, voor die jongeren onder ons die ook aan het einde van dit schoolseizoen examens hopen af te leggen. Sommigen onder hen zijn daar al mee begonnen. Zegent u inzet, kracht, vlijt en energie. En geef dat wij met hen ook op uw tijd verblijd mogen worden met de uitslagen. We bidden u, Heere, voor kinderen en jonge mensen onder ons die het moeilijk hebben. Thuis, in het gezin. Zorgen die er zijn vanwege de gezondheid van één of beide ouders of van één van de kinderen. We bidden u, Heere, voor kinderen en jonge mensen die gebukt gaan onder spanningen vanwege de thuissituatie of de familieproblematiek. We bidden u voor ouders die gebukt gaan onder de zorgen van één of meerdere kinderen. We bidden u, Heere, voor volwassen kinderen die gebukt gaan onder de zorgen van ouders die steeds meer beperkt worden, ook in hun krachten. En wij dragen deze jongeren, kinderen, gezinnen op aan uw genadetroon met het gebed of u ook met hen wilt zijn, ook in dit seizoen dat voor hen ligt. Ik denk ook verschillende adressen in het midden van de gemeente die in deze week onderzoeken zullen ondergaan of die uitslagen van onderzoeken hebben gekregen en de uitslagen die vragen om een vervolg. Wilt u met hen zijn? Geef alles wat nodig is, Heer, en zegent u daarom ook de prediking die vandaag in het midden van de gemeente mag klinken. Geef dat zij dat niet zien als een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dat dit woord op deze middag ook onder uw leiding juist nu moet klinken in hun leven. Wilt u met ons zijn, Heer, gedenk hen die thuis zijn gebleven vanwege de oppas of ziekte. Wilt u hen gedenken in uw gunst en trouw. Geef dat alles ook in de kinderoppas goed mag gaan. En geef dat zo deze dienst in alle orde en rust mag verlopen. We mogen al onze zorg, al onze vragen, al onze noden ook neerleggen bij u, omdat u het zelf gezegd heeft dat we uw naam mogen aanroepen. En dat u in onze nooddruften kan, wil en zal voorzien. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 65, vers 6 en 8. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. amen van de prediking zingen wij het gebed des Heren, vers 5. Geef heden ons ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Het gebed des Heren, vers 5, na het amen van de prediking. Op deze middag wordt Gods woord verkondigd vanuit Matthäus 15, vers 36 tot en met 38. We lezen deze drie versen voorafgaand aan de prediking. Matthäus 15, vers 36 tot en met 38. En Jezus nam de 7 broden en de vissen, en als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze de scharen. En zij aten alle en werden verzadigd, en zij namen op het overschot van de brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. Het thema waaronder deze versen worden verkondigd is eten uit Jezus' hand. Eten uit Jezus' hand betekent allereerst dagelijks brood, eten uit zijn hand. In de tweede plaats gebroken brood. In de derde plaats genade brood. Dus dagelijks brood, gebroken brood, genade brood. Ik moet onze kleine kinderen vanmorgen teleurstellen. Het is normaal gesproken zo dat ik me altijd aanhoud aan de aanwijzingen die vanuit het onderwijs komen. Om ook, dat is vaak ook een vraag, zou u met de middag het gedeelte willen bespreken wat in de klas wordt verteld. En in de klas van de meeste kinderen onder ons is gisteren of maandag het verhaal verteld van de gemeente in Jeruzalem die samenkomt in gebed. Omdat Petrus in de gevangenis is opgesloten. Ik begrijp de lijn vanuit die geschiedenis naar middag. Maar ik kwam niet van deze geschiedenis die voor ons ligt vanmorgen af, Matthäus 15. Ook met het oog op de tijd waarin wij staan. Een tijd die zeker met de recente ontwikkelingen steeds meer wordt gekenmerkt door onzekerheid. Onzekerheid ook als het gaat om ons dagelijks leven, de economie, de recessie die er misschien aan zit te komen. En dat zal dan ongetwijfeld ook gezinnen in ons midden raken, zo het al niet ons raakt. Vandaar deze geschiedenis van de tweede, zogenaamde tweede wonderbare spijziging. Want het is niet voor de eerste keer dat de Heere Jezus mensen voedt uit zijn hand. Het is al een keer eerder gebeurd, dat hebben we nog niet zo lang geleden gezien. De eerste wonderbare spijziging die plaatsvond op het land, aan de oever van het meer van Galilea. En die direct werd opgevolgd door het gebod van de Heer Jezus naar zijn discipelen om in te schepen en over te steken naar de overkant. En we hebben toen in de prediking vooral ook stilgestaan bij de storm die in die nacht opkwam om dat scheepje waarin Jezus' discipelen zaten tegen te houden. Dit keer is de Heer Jezus niet aan de oever van het meer van Galilea, wel in de nabijheid, maar zit hij op een berg, op een hoge berg en de scharen komen tot hem om naar hem te horen. Matthäus veronderstelt in vers 29 ook dat wij weten op welke berg dat is. Er staat niet klom op een berg, maar klom op de berg. En dat roept dan ook het vermoeden op dat het hier om dezelfde berg gaat als waar de Heere Jezus aan het begin van het Matthäus evangelie de scharen tot zich zag komen. Hij beklom toen de berg, ging zitten, zat neder, opende zijn mond en sprak: zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn die hongeren en dorsten, de zogenaamde zaligsprekingen die uitliepen in de zogenaamde bergreden. Wel, naar alle waarschijnlijkheid gaat het om dezelfde berg waar Jezus nu op dit moment ook zit. Hij zit hier al 3 dagen en dus ook 2 nachten. De mensen zijn niet weggegaan, terug naar huis gekeerd. Nee, ze zijn gebleven en dat betekent dat de Heere Jezus continu aan het werk is. 3 dagen lang, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Hij preekt en hij geneest vele mensen die tot hem komen met veelsoortige ziekten of kwalen en gebrek. Lammen, blinden, doven, mensen die niet kunnen spreken, de zogenaamde stommen. Andere vormen van ziekte worden voor hem neergelegd en hij geneest hen allen. Er staat zelfs, ze wierpen hem voor hun neer. Wel, dat moeten we natuurlijk niet letterlijk opvatten. Dat de mensen werden neergegooid voor de Heere Jezus. Nee, Matthäus bedoelt daarmee te zeggen, een grote hoeveelheid van zieken met uiteenlopende kwalen kwamen naar de Heere Jezus of werden door anderen gebracht bij de Heer Jezus en aan zijn voeten gelegd, in de veronderstelling, met de verwachting dat de zaligmaker ook deze vele mensen en veelsoortige van ziekten zou kunnen genezen. En dat gebeurt dus ook. Vele mensen worden genezen. De Heer Jezus vertelt, vele preken worden er gehouden op dat moment. En aan het einde van de derde dag is het Matthäus die met grote klem ook benadrukt hoe de Heer Jezus naar die scharen kijkt. Hij is met innerlijke ontferming, vers 32, over hen bewogen. Dat was hij al. Dat was hij al voordat hij geboren werd. Innerlijk ontferming. Het is een woord wat in de Bijbel alleen maar hoort bij God. God is met innerlijke ontferming bewogen. In zichzelf bewogen. Of zoals een van de profeten dat verwoordt, al Gods berouw, al Gods liefde is samengetrokken. De innerlijke barmhartigheden van de Heere. Gods ingewanden, die rommelen van barmhartigheden. Wel, dat geldt voor de drie enige God. Dus ook voor de Zoon van God. En met die innerlijke ontferming is hij gekomen naar deze wereld. En met die innerlijke ontferming roept hij rond op deze wereld. En ziet hij de mensen aan. Dat drijft hem ook. Om drie dagen lang te preken, te genezen, mensen te ontvangen, een luisterend oor te bieden en zo ook de mensen tegemoet te komen. En dat is niet opgehouden toen hij opvoer naar de wees van deze wereld, naar de hemel. Nee, zo is hij nog. Het hoort bij hem. Het is het kloppend hart van hem. Innerlijke ontferming. Zo aanschouwde hij toen de scharen en zo ziet hij nu de scharen. Zo ziet hij dus ook ons vanmorgen. U, jou en mij. Er staat scharen. Mannen, vrouwen en ook de kleine kinderen. Neem jij dat mee vanuit de biddag? Er zitten gelukkig vanmorgen ook heel veel kleine kinderen in de kerk. Jezus kijkt met innerlijke ontferming ook naar jou. Hij wil voor je zorgen. Hij wil je zonde vergeven. Hij wil je troosten. Hij wil je beschermen. Hij wil met je zijn. Tot in der eeuwigheid toe. Innerlijke ontferming. Misschien zit er vanmorgen iemand in ons midden, ik weet het niet. Die lopend naar de kerk of in de auto naar de kerk overvallen werd door eenzaamheid en verdriet. Dat je bij jezelf dacht, wie weet nou eigenlijk van mijn situatie af en dan biddag houden. Jezus weet het wel. En hij is met innerlijke ontferming over je bewogen. Daarom brengt hij je hier. Op deze plaats van gebed. Aan het einde van de derde dag roept de Heer Jezus zijn discipelen tot zich. Bij de eerste wonderbaarlijke spijziging ging het anders. Toen waren de discipelen die het initiatief namen en naar hun meester kwamen en heel voorzichtig in het oor fluisteren. Meester, let op, het begint donker te worden. Wordt het niet tijd om de mensen terug te sturen naar huis, zodat ze nog voordat de avond en de nacht invallen snel boodschappen kunnen doen? Maar nu is het de zaligmaker zelf, vers 32, die zijn discipelen tot zich roept. En ook verwoord wat er in hem omgaat. Ik word met innerlijke ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu drie dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niet wat zij eten zouden. Ik wil er niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. Daarmee maakt de Heer Jezus dus ook duidelijk dat hij niet alleen oog heeft voor de vragen van het hart, voor de geestelijke vraag, voor onze geestelijke worstelingen, en ook oog heeft voor het hart waar op dit moment helemaal geen geestelijk leven is. Die nooit geworsteld hebben met de vraag, hoe word ik bekeerd? Hoe word ik met God verzoend? Hoe worden mijn zonden vergeven? Ik zeg het maar heel menselijk, gemeente. maar wel vanuit de liefde. Misschien is hij nog wel meer met bewogenheid innerlijk ontfermd over jou, vanwege je leegheid, godloosheid, zonde. En is dat voor hem een reden des te meer om je te brengen onder de prediking van het evangelie, omdat hij niet wil dat je verloren gaat, maar hem leert kennen. Maar de zaligmaker heeft ook oog voor de dagelijkse zorg van deze schaar. Ik benadruk het weer, gemeente, omdat dat woord scharen, we zullen dat straks nog eens even rustig bekijken, zo vaak voorkomt in dit gedeelte. Het is als het ware een refrein door het hele geschiedenis heen. Scharen zien, de scharen laten zitten, de scharen voeden. Dat geldt dus ook hiervoor. Hij ziet ook hun dagelijkse zorg, hun dagelijkse behoefte. Ook de zorg en de behoefte aan eten en drinken. Daar heeft de zaligmaker dus oog voor. En ook dat roept dus zijn innerlijke ontferming op. Hij is niet alleen met innerlijke ontferming bewogen over de geestelijke nood van ons mensen, over ons zielenheil. Nee, hij is ook met innerlijke ontferming bewogen over uw brood, drinken, eten, gezondheid, inkomen, werk, school, studie, dat wat wij in het dagelijks leven kunnen en mogen doen. Hij is daarin geen kille toeschouwer. Een zaligmaker alleen voor onze ziel. Maar ook een zaligmaker die ziet wanneer we aan het werk zijn. Wanneer we studeren, wanneer het tegen zit op school. Wanneer we moeite ervaren op de werkvloer. Wanneer we gedwongen worden om te stoppen met het werk. Wanneer we noodgedwongen op zoek moeten naar een andere baan. Wanneer we moeten accepteren dat het niet meer gaat op het werk. En we daarom minder moeten werken. Hij is met innerlijke ontferming over het dagelijks leven, dagelijkse zorgen, dagelijkse behoeften bewogen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, gemeente. Maar ik hoor het mezelf nu vanmorgen ook zeggen. Wat laten we de Heer Jezus dan zo vaak dagelijks op zijn plaats staan, of niet? Wat gaan wij zo vaak gebukt onder de last van het dagelijks leven? Onder de onzekerheid, zorg, de angst. En dat begint onder ons ook te leven. Angst, hoe gaat dat? Hoe gaat het geopolitiek, hoe gaat het in Oekraïne? Het is niet eens ondenkbaar dat over wanneer, een paar jaar, misschien jonge man uit Nederland in Europees verband die kant op moeten gaan. Raakt dat jonge mensen in onze gemeente? Raakt dat mijn kinderen, uw kinderen? En als we kijken naar de economische ontwikkelingen, de handelsoorlog die losgebarsten is. De ene maatregel is nog niet aangekondigd of de volgende maatregel wordt alweer gezegd. Wat betekent dat voor ons werk? Voor de economie? En hoe vaak zijn wij niet gebukt onder al die vragen, onder al die zorg? Laten we het vanuit deze middag meenemen. Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Zag de schaar, ziet de mens. En hij is dus degene, het slot van vers 32, die dan aangeeft dat hij deze mensen niet zonder eten wil laten gaan. Drinken is te genoeg in de nabije omgeving, meer van Galilea ligt op loop of stand, maar niet zonder eten weg wil laten gaan, opdat zij op de weg, het slot van vers 32, niet zouden bezwijken. Maar het zijn de discipelen die dan opnieuw reageren. Dat verbaast ons toch enigszins, gemeente. Ze hebben nog niet zo lang geleden die eerste wonderbaarlijke spijziging meegemaakt. Toen reageerden ze ook verbaasd. Heren, dat is toch eigenlijk volslagen dwaas wat u nu aan ons vraagt om eten in te zamelen. We hebben een paar broodjes, hier is het, een jongetje heeft dat meegenomen. We leggen het bij u neer om te laten zien dat uw opdracht onmogelijk is om uit te voeren. hun verbazing en hun stille verwijt naar de meester, kunnen we het doen? Is dat zo, gemeente? Is dat zo dat we nu deze discipelen vermanend moeten toespreken? Je weet toch vanuit de praktijk, vanuit de ervaring met die eerste wonderbaarlijke spijziging, dat de zaligmaker bij machten is om vele mensen te voeden? Je zou nu toch als het ware moeten rennen om de opdracht van de meester uit te voeren, omdat hij het eerder heeft bewezen wonderen te kunnen verrichten en vele mensen te... Maar wees eens eerlijk. Als we terugkijken op de jaren die achter ons liggen, ik hoop dat u dat ook kan. En we de stilte nemen om te overdenken hoe God in zijn voorzienigheid, zijn zorg in ons leven heeft betoond. Dat hij in de weg van het gebed uitkomst gaf. Dat hij soms op een hele bijzondere manier, en er zijn vele gezinnen in ons midden die dat ook kunnen vertellen. Zijn zorg in het concrete dagelijks leven heeft willen betonen. Dat hij opeens een deur opende die wij niet eens zagen. Een weg openlegde die er eerst niet was, maar hij legde die weg daar neer. En hij bracht ons op dat pad. En wat deden wij met die ervaring die we toen opdeden, dat de Heer inderdaad een hoorder der gebeden is? Was het toen ook zo dat toen een volgende keer die zorgen opeens in alles toekwamen, we ons meteen realiseerden, de Heer heeft toen in het verleden geholpen, wat we nu moeten doen is onze handen vouwen. Nou, ik weet niet hoe het bij u is, gemeente, maar ik ben wat dat betreft erg hardleers. Als de zorgen zich aandienen, dan word ik bezorgd. Onzeker, angstig, twijfelmoedig te gaan rekenen, redeneren, overleggen, bediscussiëren, plannen. En daarom begrijp ik de reactie van die discipelen. Omdat ik zo vaak, net als die discipelen, op dezelfde manier reageer als de eerste keer, heren, dat is toch onmogelijk. En daarom vertroost het me zo dat de zaligmaker deze discipelen geen bestraffing geeft. Hebben jullie toen niet je les geleerd? Jullie stonden er met je neus bovenop toen die wonderbaarlijke spijziging plaatsvond. Aan het einde daarvan hebben jullie toch het overschot verzameld en meegenomen. 12 volle korven. Herinner je dat dan niet meer? Maar dat de zaligmaker deze discipelen in alle rust toespreekt, ze de opdracht geeft om dus weer opnieuw eten te verzamelen, vers 34. En dan komen ze met het eten. En ga zaligmaker, vers 35, gebied dan de discipelen de scharen neer te laten zitten op de aarde. Hij neemt de 7 brood en de vissen in zijn hand, vers 36. En als hij gedankt had, brak hij ze. Let u erop. Niet in de eerste plaats op het breken van die handen. Maar dat de Zoon van God, de grote schepper van hemel en aarde, die samen met de Vader en de Heilige Geest deze ganse schepping tot zijn aanschijn heeft geroepen, als onderdeel van het grote, machtige, voor ons gevoel onmetelijke heelal, ook met lege handen begint. Hij moet het hebben van wat hem wordt aangereikt. Want de Zoon des mensen heeft niets. Hij komt tot ons in zijn armoede. Hij moet het netjes aan de discipelen vragen: zouden jullie even onder de mensen willen informeren of er wat eten is? Hij heeft niets. Zo laag daalt hij in innerlijke ontferming af. Dat hij naast iemand kan staan die net als hij niets heeft. En met niets moet beginnen. En daarom net als Jezus zijn lege handen op moet houden. En zeker dat is aan de ene kant vernederend voor de Zoon van God, de Heerser van hemel en aarde. Maar zo is hij ook een van ons geworden, gemeente, in zijn armoede. Arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij, en dan wil Paulus zeggen, gij die arm zijt, door zijn armoede rijk zou worden. Jullie wat eten? Zou je het hier willen brengen? Wordt het in de handen van Jezus gelegd? En die heft het eerst op tot God. Om de Heere te danken voor wat hij in zijn armoede via anderen van God mag ontvangen. Dankende Jezus, in zijn armoede, die dankt voor wat hij krijgt. Dat doet hij niet tegen zijn zin, gemeente. Dat doet hij als kind van de Vader. Dankend zijn hemelse Vader. Ligt daar ook niet de verwondering, de bron van verwondering? Ootmoed, van blijdschap. Wanneer je op je plaats bent voor God aan de keukentafel. Ik hoop dat je veel van die momenten mag hebben, ook in het komende seizoen. Dat je met ontroering God mag danken voor dat kommetje soep, aardappels op je brood, bord, groente, stukje vlees. Omdat hij, arm geworden daar hij rijk was, God eerst dankt voor de gave die hij in zijn armoede ontvangt. Dankend beginnen aan de tafel. En dat niet alleen, gemeente, en als de Heer Jezus daar dan zit, en we zitten nu aan het slot van het eerste punt, dan is het de zaligmaker, kijkt u met me mee, vers 36, die ook begint te breken. En als hij gedankt had, gaf hij ze. Brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze de schaar. Je ziet het zo voor je ogen gebeuren, toch? Een paar van die broden, wat visjes, en de Heer Jezus begint te breken, te breken, te breken, en hij breekt maar, en hij breekt maar. Heel de schare, zegt Matthäus, 4000 mannen, vers 38, zonder de vrouwen en de kinderen. Daarmee wil de evangelist trouwens niet zeggen dat de mannen belangrijker zijn dan de vrouwen. Nee, dit is een Joodse manier van mensen tellen. Je telt de mannen, maar de vrouwen en de kinderen horen er helemaal bij. Ja, hij breekt ook brood voor kleine kinderen. Het stukje brood wat even later dat jongetje daar tussen die scharen ontvangt van een van Jezus' discipelen, is ook door Jezus' hand gegaan. Misschien heeft dat jongetje wel aan zijn moeder gevraagd, mama, voor wie is dat brood? Nou, zegt die moeder, kijk eens goed, ja, even langs die meneer, zie je, daar verderop. Daar zit Jezus uit Nazareth. Let goed op zijn handen. Hij breekt. Hij breekt. Uit die handen krijg jij je brood. Dat geldt toch nog steeds, gemeente, of niet? Brood komt er niet bij de Albert Heijn vandaan of bij de bakker. Het vanmorgen toch beleden met de woorden van zondag 10. Eten en drinken. Uit zijn vaderlijke hand. Jezus dankt zijn vader. Breekt met zijn hand het brood. En geeft het aan de schaar. Bekeerd, onbekeerd, geloven aan de schaar. Denk je eraan tussen de middag als we eten? Het komt uit Jezus' hand. En hij dankt daarvoor. Dat hij de gaven heeft gekregen om te ontvangen. Gaven van arm worden, daar hij rijk was. Dat hij de gaven van innerlijke ontferming heeft gekregen, want dat beweegt de zaligmaker om te breken. Dat hij de gaven heeft gekregen om oog te hebben voor de dagelijkse zorgen van de mensen toen, daar en nu hier. En dat hij mag delen, uitdelen. Daar dankt hij zijn vader voor. Het is voor hem een vreugde om te breken, te delen. En ook het brood te geven aan kleine kinderen. Moeders van gezinnen. Vaders die midden in het leven staan. Misschien is het u wel opgevallen, gemeente, en we maken nu de stap naar het tweede punt. Dat er iets herkenbaar is in deze tekst. We lezen de tekst nog één keer, vers 36. Daar staat, en hij nam, dankte, brak. En gaf. Hoort u in dit gedeelte de echo van afgelopen zondagmorgen? Toen hier in het midden van de gemeente de avondmaalstafel stond aangericht. Toen hoorden we toch ook. Hij nam, dankte, brak het brood, gaf het zijn discipelen en zei. Neemt, eet. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Waarom doet Matthäus dat? Precies diezelfde uitdrukking. Niet alleen hier, maar ook bij de eerste wonderbaarlijke spijziging in Matthäus 14. Wel, Matthäus wil als het ware een lijn trekken. Van de eerste wonderbaarlijke spijziging naar de tweede wonderbaarlijke spijziging en vervolgens die lijn laten uitlopen op het Pascha, de maaltijd. Hij verbindt als het ware die twee wonderen met elkaar aan het Pascha. En daarmee wil hij voorkomen, ook vanmorgen voor ons, dat wij dit wonder als een op zich stilstaand wonder gaan zien. Een van de vele wonderen die de Heer Jezus gedaan. Hij genas een kreupel, hij reinigde een melaats, hij riep iemand op uit de doden. Allemaal wonderen die dan op zichzelf staan. Nou, als er iets is wat het evangelie wil voorkomen, dan is dat het wel. Nee, al die wonderen die de zaligmaker doen, zijn heenwijzing en uitleg bij de betekenis van wie Jezus is. Hij is geen wonderdoender of wonderdokter. Hij is een zaligmaker met innerlijke ontferming bewogen over de schaar. Hij wil in het uitdelen van die gaven aan kinderen, mannen, vrouwen, jonge mensen, oude mensen hen door de gaven verbinden aan hem. De bron van alle gaven. En dan wordt er meteen ook een klein verschil duidelijk, gemeente. Te midden van die scharen die daar zitten, en we laten de mensen maar even rustig zitten, we houden vanmorgen maar even bij deze kleine scharen onder ons, hier in het podium in Renswoude, zitten er dan opeens twee verschillende soorten van mensen. Allemaal hebben ze behoeften, allemaal hebben ze zorgen, allemaal zijn ze verlegen om brood, om de dagelijkse zorg van de Heer. Dat brengt ons vanmorgen ook op deze middag samen. Wij staan, als het goed is voor ons gevoel, aan het begin van een nieuw seizoen. We beleiden op deze dag onze afhankelijkheid van de Heer. In ons werk, in onze studie, school, alle andere dagelijkse bezigheden. Maar het maakt wel verschil of de gaven die de Heer ons geeft in de komende maanden ons ook brengen bij Hem, verbinden aan Hem, of al hebben verbonden aan Hem, of niet. Heel de schare wordt gevoed. Er is niemand onder de schare die een stukje brood in zijn mond krijgt wat niet in Jezus' hand heeft gelegen. En toch tekent zich in die schare een tweedeling af. Hoe die tweedeling zichtbaar wordt, wel, Matthäus wijst dan op een aantal van die momenten. Tussen de schare aan de ene kant en Jezus' discipelen, volgelingen aan de andere kant. De zaligmaker geeft dit eten niet in de eerste plaats met het oog op ons leven. Maar hij geeft het eten hier op deze hoge berg, in het midden van een woestijn, een eenzame plek, met het oog op het eeuwige leven. Het is net als in de woestijntocht, manna voor onderweg. Onderweg in het Oude Testament naar het beloofde land. Onderweg in het Nieuwe Testament naar het hemelse land. Onderweg hier in Renswoude naar de eeuwige heerlijkheid. Daar geeft Jezus eten en drinken voor. Om de pelgrimsreis aan te vangen. En juist dat element staat ook centraal, gemeente, tijdens het Pascha in Jeruzalem. Immers het Pascha is een gedachtenis maaltijd waarin terug wordt gekeken op Gods zorg, niet alleen op de bevrijdende handelingen van de Heer, hoe Hij het volk Israël ontzet heeft uit dat slavenhuis uit Egypte, en hoe Hij in de weg van onmogelijkheden uiteindelijk de beloften heeft willen vervullen, ook in het leven van Israël, door hen te brengen in het beloofde land Canaan, tegen de onmogelijkheden in, tegen ook het ongeloof van Israël in, was het de Heere die zijn belofte vervulde in de weg van wonder. Hij was de enige die betrouwbaar bleek te zijn. Maar tijdens het Pascha staat ook Gods zorg centraal tijdens de woestijntocht. De Heere zegt het ook heel nadrukkelijk. Heeft u toen in die periode nieuwe vetens moeten verwisselen? Was de zool van uw sandaal afgesleten in de woestijn? Moest u uw kleding verstellen? Nee, ook tot in die kleinste dingen heb ik toch gezorgd, zegt de Heer. Waarom deed de Heer dat wel? Niet met het oog op ons leven. Maar vanuit innerlijke ontferming om het volk in zijn geheel ongeschonden, bewaard en verzorgd te brengen in het beloofde land Canaan. En daarom geeft God in deze tijd jou eten en drinken. Niet in de eerste plaats met het oog op ons dagelijks leven, zodat we nieuwe krachten weer krijgen om ons werk aan te vangen. Maar om de reis op weg naar de eeuwigheid voor te kunnen zetten. Om uit het eten en drinken kracht te krijgen, om te kunnen bidden, Bijbel te lezen, maar ook in je studie, in je werk, in je dagelijkse bezigheden, je leven te heiligen en te wijden tot eer en verheerlijking van God. Dat zal toch aangrijpend zijn, gemeente, daar moeten we even niet aan denken. Dat je met het avond het bord vol eten wegwerkt om de rest van de avond de tijd door te brengen in goddeloosheid. Even snel wat eten, om daarna met je vrienden in een drankketen gaan zitten. Even snel wat eten en drinken, om met je vriendinnen de avond voor te wauwelen. Zonder dat er een goed woord van de Heere wordt gedeeld. Even snel eten en drinken tussen de bedrijven door, want je leven bestaat uit werken, 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 werken en nog eens werken. Wit en zwart, dat maakt dan niet uit. Even snel eten en drinken, want voor je bedrijf gaat alles aan de kant, zelfs je vrouw en kinderen. Dat is nou het verschil tussen de schade en de pelgrim. De pelgrim heeft naast de keuken, de woonkamer en de slaapkamer ook een binnenkamer. Waarin hij zich verwondert en verootmoedigt dat hij ook deze dag voor hem wordt verzorgd die arm is geworden daar hij rijk was, opdat gij uit zijn armoede rijk en verrijkt zou worden. Wat bent u van plan, gemeente, in de komende maanden te gaan doen met de zegen van de Heere? Brengt het je dan dichter bij de eeuwigheid? Of gebruik je Gods gaven om je eigen paradijs hier beneden op te bouwen? Als ik dan naar die handen kijk, die breken, geven, en ik hoor al hier in Matthäus, hier in Matthäus 15, de echo, brak, gaf en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dan krijgt dat boterhammetje tussen de middag opeens heel veel waarde, vindt u niet? Dan is het betaald met het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus. Beker die er staat, een beker water, thee, koffie, wat u ook drinkt. Het komt uit hem, die arm, uiteindelijk naakt, opgehangen werd aan het hout. Opdat wij door deze arme man, naakt, uitgekleed, verrijkt zouden worden. Ik zeg het ook tegen mezelf, gemeente, maar ik weet niet hoe dat u vergaat. Je krijgt toch steeds meer moeite met die groene container, of niet? Het voedsel dat je dan over hebt. Wat doe je met je brood? Als je op school je maag hebt volgegeten met koeken. Verdwijnt dat dan onderweg ergens in de prullenbak? Als je thuis komt heel stilletjes, je moeder mag dat niet zien. Zo de groene container in. Het heeft bloed gekost. Lastige gemeente. We hebben het misschien wel te goed. We weten met de overvloed geen raad. Brak, gaf. Het is dus gebroken brood. Het brood wat u bij de supermarkt haalt. Gebroken brood. Dan maken we de stap naar het laatste punt. Het is dus ook genadebrood. Want hoe zie je dat nou, dat verschil tussen die scharen aan de ene kant en discipelen aan de andere kant? Wel, dat verschil wordt gemaakt door de geschiedenis waarmee eigenlijk die wonderbaarlijke spijziging begint. Dat is de geschiedenis van deze Syrofenitische vrouw. Vandaar dat we begonnen bij vers 21. Ik sla even de bladzijde terug. Notabene geen Israëlitische vrouw, iemand van het Joodse volk, maar een Canaanese vrouw. die dus valt onder het oordeel van God. De Kanaanieten waren door de Heere veroordeeld, vervloekt. Dus daar komt de Heer Jezus achteraan. Ze is in haar nood vanwege haar dochter die ernstig ziek is. Ook daar, zeiden we tegen elkaar, heeft Jezus oog voor. Innerlijke ontferming. Maar blijkbaar niet voor deze vrouw, een Kanaanese vrouw, omdat, zoals de Heer Jezus dat zegt, zij niet behoort tot het volk Israël, vers 24. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, dit is mijn kudde, het volk van Israël, en daar ben ik de herder van. En wat buiten die kudde valt, dat gaat dus ook buiten mijn ontferming om. Dat zijn de heidenen, de Kanaanieten. En zij hoort die reactie van de Heer Jezus, vers 25, en ze komt tot hem en aanbidt hem. Dat betekent, ze erkent zijn gelijk, ze valt dat bij. En ze zegt met nadruk, Heere, help mij toch. En dan richt de Heer Jezus het woord persoonlijk tot haar, vers 26, en hij zegt dan, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Nou, dat is gewoon een heel alledaags voorbeeld. Er zijn die mensen die hebben een hond thuis. Ik ben ook opgegroeid in een gezin met honden. En mijn moeder wilde absoluut niet hebben dat we tijdens het eten, zo'n hond die scharrelde dan altijd onder de tafel door. Of hij moest in de mand liggen, maar dat zal bij uw hond ook zo zijn. Op het moment dat mijn vader de Bijbel pakte, stapte die hond op en begon hij al wat rond te snuffelen zo onder de tafel. En als mijn moeder dan zag dat we het brood dat we niet op hadden, heel stilletjes zo onder de tafel deden, nou dan kregen we het wel te horen. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Met andere woorden, het mag van de Heer Jezus dus ook niet. Maar waarom gebruikt de Heer Jezus dit voorbeeld? Van brood, van tafel, kinderen van Israël eromheen. Omdat dat beeld van die maaltijd een Bijbels beeld is. Komt uit het Oude Testament. Verschillende plaatsen in het Oude Testament wordt er geprofeteerd over de komende Messias. Bijvoorbeeld in Jesaja 25, in Jesaja 33, in Jeremia 31. En als je dan zo'n hoofdstuk als Jesaja 25 openslaat, dan wordt er gezegd van deze Messias dat hij op een hoge berg de volkeren bijeen zal verzamelen. En op die hoge berg de bewindselen van de dood zal afwikkelen. En op die hoge berg kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen zal genezen. Jesaja 25 en Matthäus 15 vers 30. En Israël en de volkeren zal voeden. Zal laten delen in hun overvloed. Voordat die verbelofte van het Oude Testament wordt vervuld, klopt er al iemand vanuit de volkeren aan bij deze Jezus Christus. En ze zegt het tegen de Messias, Heere, ik val het bij. Voor mij is er geen plaats aan deze tafel. Maar mag ik dan als een hond wat rondscharrelen onder die tafel op zoek naar brokjes brood die de kinderen per ongeluk misschien laten vallen, zodat ik mag delen in uw gaaf, in uw innerlijke ontferming. Kijk, dat is nou het gevolg van leven en eten uit Jezus' hand. Als die gave door de zaligmaker in je hand wordt gelegd, en de woorden tot op de bodem van je ziel doordringen, hij nam, dankte, brak, gaf. Dat mijn dagelijks brood gebroken brood is. Vrucht van hem die zijn leven gaf voor mijn ziel en voor mijn lichaam. Dan breekt het. Dan kom ik onder die tafel terecht naast die Canaanese vrouw. In het belijden, Heer, ik ben het niet waard, maar mag ik alsjeblieft wat rondscharrel op zoek naar die kruimeltjes genadebrood. Kijk, dat is nou de zegen van een gezegende biddag. Die dat je bedrijf bloeit. En dat we aan het einde van het seizoen op dankdag de Heere kunnen danken voor de rijke oogsten. Dat mag. Dat zijn we ook verplicht aan de Heere. Maar dat er in het midden van ons, in het midden van de gezinnen, in uw huis en in uw hart, de gestalte van die Canaanese vrouw zichtbaar gaat worden. Ja, Heere. Ja, Heere. Ik sta buiten. Dat is terecht. Maar, zijn er in de komende maanden wat kruimeltjes van dat gebroken brood die ook voor mij onder de tafel zijn gevallen? En staat u het me dan toe dat ik tussen die honden mag scharrelen? Verlegen om u, om een blijk van liefde, trouw en innerlijke ontferming. Dan maken we even een sprong, gemeente, van die stukjes brood van de Canaanese vrouw, die kruimeltjes, naar de manier waarop deze wonderbaarlijke spijziging afloopt. Kijk even met me mee, vers 37. Dan staat er, en zij aten alle en werden verzadigd, en zij namen op het overschot van die kruimeltjes, staat er dan. Brok, zeven volle man. Zeven. Vol. Volmaakt. Hoe het komende seizoen gaat lopen, ik weet het niet, u ook niet. Daarom zijn we vanmorgen samen. Om onze afhankelijkheid naar de Heere te belijden, God aan te roepen in de weg van het gebed. Maar op deze middag weet ik wel één ding. Er staan al zeven volle manden klaar. Om uitgedeeld te worden. De mannen, vrouwen, jongens, meisjes, kinderen, die net als die Canaanese vrouw, bij God door genade zijn schooien om genadebrood. Dan mag ik zeggen, dan is de Heer hier. En die is niet karig. Die strooit niet af en toe wat rond. Maar die deelt uit zijn vol. Uit de volheid van Gods innerlijke ontferming. En dan is er bij de Heere meer te verkrijgen dan dat wij in dit korte leventje onderweg naar het hemelse Jeruzalem op kunnen. Meer aan genade, meer aan liefde, meer aan trouw, meer aan hoop, meer aan vrede, meer aan blijdschap, meer aan droefheid naar God, dan dat ons kleine handje ooit in dit leven zou kunnen bevatten. Er is meer dan genoeg in het Koninkrijk der Hemelen, omdat de prijs van deze zevenvolle korf betaald is door hem, die arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Heer, we mogen u danken dat we mogen bidden. Geef dat we dat niet klein krijgen. Wanneer wij met onze noden en zorgen tot u nader in het gebed, dan zijn dat de gevolgen van onze zonde. De bittere gevolgen van onze zonde. Dat u toch voor ons tot in het dagelijks leven, tot in de kleinste dingen toe, uw zorg kan en wil betonen, dat plaatst ons ook in onze verlegenheid, een schuld voor u. Zo had het niet gehoeven. Maar geef ook diepe verwondering, heren, dat we mogen bidden. En dat we ook deze psalmen en het gebed des heren mogen zingen. En dat we dat mogen doen in de wetenschap dat u met innerlijke ontferming bewogen bent. Dat wordt niet door ons opgeroepen. U bent zo, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Geef dat we zo in ons dagelijks leven groot denken van u. Om in de kleinste dingen de almacht, de zorg, de trouw van u, de drie enige God, op te merken, te belijden en ons daarover te verblijden. Zegent u uw woord. Wees met ons. Breng ons ook vanmiddag rondom uw woord bijeen. Schenk dan alles wat we ook nodig hebben. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 33, vers 10. 33, vers 10. Ontvang dan met een binnend hart de zegen van de Heere die in zijn genade op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.